Goedemorgen. Fijn dat ik hier weer terug mag komen. Het is altijd weer verbazingwekkend. Nina, please come. Ik ga even Nina vragen om gewoon voor jullie te bidden. Ze kent jullie helemaal niet. Dus ze heeft Jacco en Theo vrijdag heel kort even ontmoet. En daarna vertel ik wel wie Nina is. So, I ask you to pray for the church.
Oké. I pray with great joy because of your nation, your people, I came to the Lord.
Ik dank dat ik hier mag bidden, want door de Nederlanders ben ik zelf tot geloof gekomen. Why don't you speak in English and I'll translate. Okay.
And I didn't know that I miss Holland so much.
En ik realiseerde me deze reis dat ik Holland echt gemist heb.
So, Lord God Almighty, thank you for this beauty which you invested into Netherlands.
Heer, dank u wel voor de schoonheid die u in Nederland heeft gegeven.
Beauty in the eyes and beauty in the heart.
De schoonheid in de ogen en in het hart van mensen.
Beautiful in giving hands.
En mooi in de handen die klaar zijn om te werken.
And I pray for these hands to be able to receive.
En ik bid voor de handen dat ze kunnen ontvangen vanmorgen.
Thank you that you made this nation to be pioneers.
Dank u voor de Nederlanders dat u ze een pionierland heeft gemaakt.
Bringing you your name, your glory to your name.
En dat ze u glorie geven en glorie aan uw naam geven.
To many, many nations.
Aan vele landen.
Thank you for everything what you as a nation gave to me and to my people.
En ik wil jullie als Nederlanders danken voor wat jullie aan mij en mijn land gegeven hebben.
Thank you for the harbors they have here in Amsterdam.
Dank u voor degene die oogsten.
Where this nation was sending and sending people and sheep into all the world.
En dank u voor dat vanuit dit land heel veel gezond is naar de hele wereld.
And thank you that it's time that the overloaded sheep will come back.
En ik begrijp het niet helemaal, maar het gaat over schapen. Oh, schepen, sheep. I thought you were talking about sheep. Het gaat over de schepen die over de wereld uitgezonden zijn en ze gaan nu weer terugkomen.
And I pray that these hearts will be prepared to receive the richness of your glory.
En ik bid dat de harten bereid zijn om de rijkdom van uw glorie te ontvangen.
And thank you, Father, that today you will pour out your heart, your word, your truth, which sets free.
En u wil vandaag uw woord, hart en de waarheid vrijzetten.
That you may possess your people who said yes to you since a long time.
En dat u tot de mensen komt die u ja gezegd hebben al die tijd.
Thank you for joy.
Dank u voor vreugde.
Thank you for joy which will come today and from today on.
Dank u wel voor de vreugde die vandaag komt en ook verder.
To be possessed.
Om gepakt te worden.
By the love, the giver, the mighty giver.
Door de liefde van de machtige gever.
Jesus, thank you. And thank you, Lord, for the wave which will come and just cover and embrace.
Dank u voor de golf die komt om te omarmen en te geven.
I see the wave in your church which is just coming there and coming here.
Er komt een golf aan die naar u toe komt en weer terugkomt.
Takes the church and overwhelms.
En die neemt de kerk en overweldigt haar.
And I bless this word which will be sent today.
En ik zegen het woord wat vandaag aan jullie gegeven wordt.
That this is eternal seed, eternal core of the message of Jesus.
Dat dit een zegen zal worden van de boodschap van Jezus.
Of the loving Father.
Van de liefdehebbende Vader.
Will stay and will not be stolen.
Dat hij zal blijven en niet gestolen zal worden. Amen. Thank you. Take it. This is Nina. Nina is, is een van de vrienden die ik van heel lang geleden ken. Dit is van mijn oude leven, zeg maar. Ik heb zo'n 30 jaar erop zitten, 35 jaar. En toevallig heb ik haar ontmoet. En zij was door een vriendin meegenomen vanuit... toen heette dat Leningrad, dus dan kun je nagaan hoe lang geleden dat is geweest. Nu heet het tegenwoordig Petersburg. En ze kwam met een vriendin mee naar onze conferentie in Litouwen. Dat was maar 11 uur met de trein. Dus dat hadden ze er dik voor over. Ze had geen flauwe idee waar ze terecht kwam. Ze was toen nog half communist. Misschien geloven ze daar ook al niet meer in. Maar zij is tot geloof gekomen. Ze is onze vertaalster eerst geworden. Dus dat was heel komisch, want ze kende de Bijbel totaal niet. Dus alles waar wij over spraken, begreep ze niet. Maar toch moest zij vertalen, want we hadden helemaal niemand anders. En God zegende dat gewoon. En zij is langzaamaan uitgegroeid tot echt een apostel in de kerk van Jezus in Rusland. En zij is werkelijk waar overal met ons mee geweest. En zij was eigenlijk zo'n beetje, als we een probleem hadden, moest zij het opknappen. Want wij konden dat zelf niet, omdat we niet konden praten in het Russisch. Dus zij heeft in die zin ook heel veel geleerd, over de hele wereld gezworven. Woont nu in Zwitserland en is nog steeds een hele goede vriendin van ons. En het leuke van het onderwijs wat wij in Rusland gegeven hebben, zij is daar eigenlijk het voorbeeld van. En de preek waar ik het vandaag over moest hebben, ik had opdracht gekregen van de leiding. Ik weet niet wie het precies gegeven heeft. Maar ik ga vandaag over verbond en verbondsrelaties hebben. Nou, dit is typisch iets wat het verbond doet. Dus haar broer is tot geloof gekomen, haar zus, de andere broers en zussen. Haar vader en moeder is tot geloof gekomen net voordat ze naar de Heer gingen. Dus ze waren al wat ouder toen ze tot geloof kwamen. Maar heel veel van haar vrienden. En eigenlijk, het maakt niet uit naar welk land ze gaat, of dat ze bij de tandarts is of in een taxi zit. Overal komen mensen tot geloof. Dat doet ze nog steeds. Dat is het resultaat van het volgeling zijn of discipel zijn. Voor degenen die dat niet gehoord hebben, zeg ik dat nog een keer. Het resultaat van volgeling zijn of discipel zijn. Zij is iemand die heeft het woord gehoord. Die heeft het goed gekauwd, net zoals een koe dat doet. Door 4 magen heen doet zij dat wel. Schrijft ook alles op. Wil nog steeds alles weten. Nu zit ze ook weer van, staat het ergens op papier? Ja, maar niet in het Russisch of in het Engels, sorry. Maar nog steeds wil ze weten. Zij wil discipel zijn. Zij wil niet alleen maar horen, maar zij wil het ook doen. En dat doet ze ook. En daarom ziet ze zoveel vruchten. En overal worden vloeken verbroken, want dat onderwijs heeft ze goed. Ze kan het veel beter dan ik. Dus ik hoop dat ze vandaag ook nog voor iemand gaat bidden. Goed, verbond. Dat was over Nina. Nina lijkt heel veel qua naam op mijn vrouw. Die heet Ina. Dus als ik met haar reis, verwar ik dat constant. Dus, maar dit is Nina en mijn vrouw heet Ina. Goed, er zijn heel veel verschillende verbonden, ook in de Bijbel, maar ook in de wereld. Het hoeft helemaal niet christelijk te zijn. En ik weet dat jullie als gemeente er heel veel hebben gehad en heel veel over nagedacht is. Dus ik ga waarschijnlijk niks nieuws zeggen. Maar ik dacht vanmorgen toen ik nog een keer met Nina in de auto daarover sprak. Misschien kan ik toch nog één ding op de agenda krijgen wat nieuw is. Maar dat weet ik niet. Dus we zullen het wel zien. Als het goed is, weten jullie alles. Oké? Okay? Ik heb Ari zijn prekenstukje gehoord. En nou, dat zat goed in elkaar. Dus ik ga dat stukje niet vertellen, want dat hebben jullie gehad. En ik weet dat Jaco en anderen er ook over gesproken hebben. Ik praat even over 3 verbonden die heel logisch zijn, waar de meeste van ons mee te maken hebben gehad. Of nog steeds mee te maken hebben, of waarschijnlijk in de toekomst mee te maken zullen krijgen. Bijvoorbeeld, je kunt een zakelijk verbond met iemand, of dat noemen ze tegenwoordig ook partnerships, of merging. Hè, dus je gaat met een andere maatschappij ga je een verbond aan om iets samen te gaan doen, zodat je er samen beter van wordt. Dat is duidelijk, hè? Denk ik toch of niet? Dat kennen we allemaal wel. Maar er zijn ook verbonden dat als jij zwak bent, dan wil je heel graag met die sterke jongen uit de klas een soort verbondsrelatie hebben. Wij hadden vroeger bij mij op school, ik zat op de MAVO, en dat was een jongetje die sloot met iedereen verbonden. En hoe deed hij dat? Hij was de enige in de klas die veel zakgeld kreeg. En dan ging hij met ons allen naar de apotheek of de drogist op de hoek. En daar kocht hij dan heel veel snoep. En dat deelde hij uit, zodat hij heel veel verbondspartners had, want hij voelde zichzelf heel zwak. En op die manier sloot hij een soort vriendschapsrelatie. Maar er zijn ook naties die verbonden sluiten. Ik weet nog, toen ik heb er net nog even met Nina over gehad, in de tijd van de Koude Oorlog, ging heel Europa sidderend naar elkaar toe van, zullen wij een verbond sluiten? Zullen wij een pact sluiten, de NATO, van NAVO, om samen sterk te zijn? Want als Rusland ons aanvalt, ja, dan moeten we wel terug kunnen slaan. En Nederland in zijn eentje is te zwak. Dus dat is ook een verbond. Ja, en natuurlijk het allermooiste verbond wat ik me voor kan stellen is toen ik 16 jaar oud was en toen ik mijn geliefde Ina ontmoette en ik werd helemaal gek van haar en ik wilde natuurlijk op een dag met haar trouwen. En dat zijn we nu ruim 39,5 jaar. We hebben ons 40 jaar huwelijk al gevierd. Dat hebben we alvast gedaan. Dat hebben we in Australië gedaan. Maar dat is een super verbond geweest. En dat is het nog steeds. En dat zal het ook altijd blijven. Want wij geloven in een huwelijksverbond dat God met ons gesloten heeft. Wat heel krachtig is. Nou, daar kan ik nu niet te lang over stilstaan. Dat zou ik het liefste doen. Want ja, ik praat graag over mijn vrouw zoals de meesten ondertussen weten. Maar wij zijn echt vrienden geworden. En niet alleen huwelijkspartners. Maar wij geloven echt in vriendschap. Ik geloof dat het woord vriend ook een soort verbond in zich heeft. God spreekt ook in de Bijbel tegen sommige mensen, bijvoorbeeld Abraham, jij bent mijn vriend. Ik deel alles met jou. Alles wat ik weet, deel ik met jou. Jezus zegt het ook tegen zijn apostelen, zijn discipelen. Hij zegt, ik zie jullie niet meer als slaven, maar jullie zijn mijn vrienden. Alles wat ik weet, heb ik met jullie gedeeld. Dat is verbondstaal. Nou, er is nog een heel mooie man in de Bijbel. Ik spring even naar een ander stukje van mijn preek. Maar ik moet nog even vertellen wat verbond is. Dat doe ik eerst. Ik kom zo terug op David. Onthoud het. David, onthoud het. Een verbond is een contract of een plechtige belofte als je praat over officiële verbonden. Het is een overeenkomst tussen verschillende partijen. Het verbond is iedereen die bindt zich ook aan een daad. Er zit een daad die erbij hoort of een dienst. Je moet er iets voor doen. Het is niet vrijblijvend. Je gaat je binden aan iemand en daardoor spreek je samen af, dit gaan wij samen doen. Als het een heel krachtig verbond is, en niet alle verbonden zijn heel krachtig of heel lang, het kan ook heel kort een verbond zijn. Dat spreek je met elkaar af. Maar als het een heel krachtig verbond is, dan wordt het in de Bijbel en ook bij andere stammen met bloed verzegeld. Satanisten doen dat ook. Die verzegelen een verbond met bloed. En dat kan, hoe erg het ook is, gewoon een ongeboren baby zijn. Of een dier zijn. Nou, in de Bijbel zien we heel veel bloedverbonden. Zowel positieve als negatieve. Testament, dat is eigenlijk het woord verbond, het oude verbond, het oude testament en het nieuwe verbond. Maar ja, dat weten jullie allemaal. En het woordje testament wat hier gebouwd is berit. En dat betekent snijden daar waar bloed vloeit. Dus je snijdt iets, bijvoorbeeld je pols of je handpalm, tot bloed vloeit. Nou, bij Jezus, die sloot natuurlijk het oude verbond af en opende een nieuw verbond. En hoe deed hij dat? Door 7 keer... Want dat was eigenlijk het ultieme zegen in het Oude Testament. Als je 7 keer dat uitspreekt of 7 keer die daad doet. En er waren 7 momenten dat Jezus bloed vloeide. Dus dat is eigenlijk wel het ultieme verbond. Nou, David, dus ik had het al over Abraham. Abraham werd genoemd een vriend van God. Maar David die begreep als geen ander in de Bijbel wat de kracht van een verbond was. Jullie kennen natuurlijk het verhaal wel van Goliath. Daar gaan we even kort naar kijken. Ik moet het helaas heel kort doen, geen Bijbelteksten. We gaan het niet opzoeken. Geloof mij maar, het staat in de Bijbel. Ik weet heel goed wat een verbond is. Dus wat deed David toen hij bij de Israëlieten kwamen die een verbond hadden met God? Ik weet nog, ik heb dit verhaal kort gebruikt voor mijn bestuur. Volgens mij was Petra er toen ook al, toen Arie op bezoek kwam. Nee, hè? Je was er niet, hè? Nee, tuurlijk niet. Maar Theo vertelde net even al die mensen uit de gemeente die dus met Village of Peace meewerken. Nou, Arie is een hele belangrijke verbondspartner. Want die vertelt ons waar het gevaarlijk is en wanneer het niet gevaarlijk is. Nou, dat is voor Afghanistan best wel moeilijk, vind je niet? Dus af en toe krijg ik een mailtje van hem en dan zegt hij weer van daar moet je niet naartoe, want daar is het gevaarlijk. En dat heeft hij dus ook bij ons in bestuur gedaan. Hij heeft eigenlijk verteld hoe verantwoord het was om in Afghanistan iets op te bouwen. En dat kan hij heel goed, want hij is daar best wel bekend, wat informatie betreft. En ik zag eigenlijk het bestuur langzaamaan, net zoals de Israëlieten toen Goliath kwam, in de grotten gaan zitten. Snap je wat ik bedoel? Als je iets hoort wat gevaarlijk is, dan ga je een klein beetje terugtrekken. Hier zitten mensen, die zitten nog steeds in hun grot. Omdat ze niet de kracht van het verbond kennen. David, die kende het, de kracht van het verbond. Ik heb ook tegen het bestuur gezegd, als jullie in je grotten blijven zitten, vind ik prima. Maar ik ga net als David, die Filistijn. En wat zegt hij? Wat zei hij erbij? Wat is de verbondstaal? Kijk, zo goed weten wij wat een verbond is. Dat is een kleine beschuldiging. Ik zal het aan de voorganger vragen. Theo, wat is het woord wat David gebruikte bij Goliath? Samen met mijn God. Nou, dat was bijna goed. Hij krijgt een 6+. Petra, weet jij toevallig? Ga je onbesneden, Filistijn? Oh ja. Maar waarom is dat eerste woord zo belangrijk? Wie? Kijk, nou zegt Theo wel het goede. Waarom, Theo? De Filistijn Goliath had geen verbond met God. Ik zie jullie kijken en ik denk, waar heeft die man het over? Want niemand snapt dit. Maar dit is nou juist waarom het zo belangrijk is om te begrijpen wat een verbond met God is. Gij onbesneden Filistijn betekent Goliath, jij hebt geen verbond met God, maar ik wel. Ik strijd in de naam van God, hè? Dat zei Theo ook al. Ik doe het niet namens mezelf. Kijk, al die Israëlieten die zitten daar keurig netjes in hun grotten te schuilen voor al die lelijke woorden die Goliath had gezegd. En dat gebeurt heel vaak op je werk. Of op school. Mensen die spreken tegen jou. Mensen die zijn boos op je. Mensen die zeggen nare dingen. Of je loopt tegen onmogelijke dingen aan. En dan denken we, oh jee, ik kan hier niks aan doen. Dat is wat wij denken. Maar als je een verbond met God sluit, zoals David heel goed begreep, dan gaat hij niet naar die Filistijn toe, omdat hij zelf 5 steentjes bij zich heeft. Dat doet hij niet. Hij vertrouwt niet op zijn eigen kracht. Hij vertrouwt op de God die met hem en zijn volk een verbond gesloten heeft. En hij gaat gewoon die vijand vernietigen. Waarom? Omdat hij sterk is? Nee. Goliath is veel sterker. Maar omdat de God van David veel sterker is, durft hij die vijand aan. Dat is de kracht van een goddelijk verbond. Jij strijdt niet. En natuurlijk gebruikt hij jou wel. Maar God strijdt voor jou. En dat is dus precies de kracht wat een verbond ook vandaag, want we leven niet in het oude verbond zoals David. En soms denk ik wel eens, David had meer geloof in zijn God dan wij in Jezus Christus die aan het kruis de Satan heeft overwonnen. Ik ben even een beetje pittig vandaag. En als ik dan nog terug mag komen, betekent dat het goed was. Maar wij christenen, wij zitten veel te veel in onze caves, in onze grotten. Wij zijn veel te weinig in de aanval. Wij laten veel te veel door Filistijnen en Goliaths over ons heen lopen. Omdat wij niet weten wat het verbond eigenlijk betekent. Nou, dat was een preek op zichzelf. Dus mag ik verder gaan? Volgende preek. Nou, er is altijd, heb ik gezegd, een reden om een verbond te sluiten. He, dus bijvoorbeeld, ik was verliefd op Ina. Dat was ogenschijnlijk de belangrijkste reden waarom ik wilde gaan trouwen. Maar later, toen wij huwelijksproblemen kregen, bleek dat het niet helemaal stand hield. Ja, er zijn hier veel mensen die trouwen met elkaar, want ja, ze vinden hun vrouw of hun kerel vinden ze leuk. En dan trouwen ze. Maar ik had een hele andere reden die ik helemaal niet wist. Er zat een heel ander motief in mij. Ik had een hele moeilijke thuissituatie. Mijn moeder die had drankproblemen en met mijn vader ging het ook niet al te goed. Ik wilde heel graag weg. Nou, dat is zo'n geheim motief waarom je weg zou kunnen gaan. En Ina, mijn vrouw, die had haar vader verloren toen ze 12 was. En die wilde eigenlijk een soort vaderfiguur. Nou, dat was ik. Dat was de hoofdreden waarom wij gingen trouwen. Totdat we een huwelijkscrisis kregen en dat we het oplosten. We hebben erover gesproken met elkaar. Dat heeft 2-3 jaar geduurd voordat we eruit waren. En dat we eigenlijk toen pas echt super verliefd op elkaar werden. Niet om het uiterlijk, maar om het innerlijk. En toen werd ons verbond echt heel krachtig. En dat hield stand tot op vandaag de dag. En dat zal stand houden. Wat was nou het belangrijkste verbond in de Bijbel, denk ik? Jullie hebben heel veel onderwijs erover gehad, dus laten we eens even naar de kern gaan. Wat was nou, als je zo al die verbonden langs gaat in de Bijbel, waar was nou eigenlijk het begin dat God tegen een mens zei, ik wil een verbond met jou sluiten? Wie noemt even iemand? Noem eens even wat namen. Ik hoor Abraham. Noach. Mozes. Sorry? Adam. Dus David. Hè, dus er zijn bijna allemaal mannen, hè, hoor ik gewoon. Het zijn allemaal mannennamen. Nou, ik ga vandaag even kijken naar Abraham en waarom Abraham. Want volgens mij is daar iets gebeurd wat niet in de andere verbonden eigenlijk terug te vinden is, maar wat wezenlijk belangrijk is voor jou vandaag. Want waarom zocht God naar Abraham? Waarom wilde God met Abraham een verbond sluiten dat vandaag een effect heeft op jou? Wie noemt even een reden? En niet allemaal tegelijk, alstublieft. Wat zeg je? Geloof. Nee, dat was de reden waarom God Abraham uitkoos, maar dat was niet de reden van het verbond. Relatie. Oké, relatie.
Trouw.
Dat zijn allemaal, zeg maar, karakter-issues die hij heeft. Maar er was een reden waarom God iemand zocht als Abraham. Ah, ik word hier zo blij van, hè. De zegen voor het nageslacht. God is een God van zegen. Oké, waarom wilde hij via Abraham zegen brengen? Er is altijd iets negatiefs, dus... Ja, we gaan de goede kant op. Deze kant is beter dan die kant. En dit zijn echte vrouwen, hè? Ja? Judith?
Ja, hij wilde herstel. Hij wilde dat...
Waarvan?
Ja, ik zit even op het vierde woord. Dat alles wat Satan heeft stuk gemaakt, wilde hij herstel.
Nu komen we bij het punt. Alles wat Satan heeft stuk gemaakt, hoe zou je dat in één woord kunnen benoemen? Verzoenen. En van wat? Van, er was in Genesis 3 is er iets gekomen. Hoe heet dat? Ik hoor hem, hij ligt daar in die hoek weer, een vloek. Er is een vloek over de aarde gekomen. En wat was eigenlijk de betekenis, hè, sorry dat ik geen teksten allemaal noem, maar het staat in Genesis 3 ongeveer. Daar is iets gebeurd. Wat is er gebeurd? Waarom komt die vloek over de aarde? Door de zonde. Hè, dus, en wat was de zonde? Abraham die koos ervoor om onafhankelijk van God te leven. Ja, zo erg was het niet, Piet, hoor ik dan denken. Nee, het was wel zo erg. Want Adam zei, oké, God, die boom, en er stonden duizenden bomen waarschijnlijk daar in die hof, maar die ene boom mocht hij niet van eten. Hij dacht, nou, laat mij dat nou toch maar wel proberen. Dus God had gezegd, doe dat nou niet. Nou, in een verbond is er eigenlijk altijd een baas. Eén is sterker dan de ander. In het verbond met God is God de baas. Laten we even heel duidelijk zijn, als je dat niet wil... Prima, maar ik geloof daar heilig in. God is mijn baas. Hij is niet alleen mijn vader. Hij is ook mijn koning. God is de koning voor mij. En dat betekent al zijn regels en al zijn ideeën, die zijn voor mij heilig. Als God zegt, steel niet, dan denk ik, nou, dat zal wel een goede reden zijn. Dan ga ik niet nadenken of ik het wel of niet moet doen. Ik heb het wel eens gedaan trouwens, hoor. Dus ik heb vergeving gekregen, maar dat hadden jullie niet van mij gedacht natuurlijk. Maar dat is niet goed. Waarom is het niet goed? Het beschadigt iemand. Lieg niet, hoogacht je ouders, al die dingen die God zegt. Dat zijn allemaal principes die een community of een gemeenschap van mensen gewoon gezond maakt. Als je die dingen niet doet, dan gaat het niet goed. En dat weet God. En dat weet hij als geen ander. Dus hou nou maar die regels, zeg ik altijd. Maar Adam deed dat gelijk al niet. Dat is wel heel jammer voor ons, want we hebben er nog steeds last van. Nou, God heeft ook regels voor zichzelf. En de regel die God met zichzelf heeft gemaakt, God is rechtvaardig. En dat is zo lastig, want God is een rechter die zit op de troon, op de rechterstoel. Daar zit hij. En hij oordeelt. Dus als Adam niet doet wat God gezegd heeft, dan is de regel dat het niet goed gaat. En dat er dus een deur is waarop Adam het recht die God hem gegeven heeft voor de aarde te zorgen, wegneemt. Dus Satan, ik maak het even ingewikkeld, maar Satan, en dat is echt een hele studie alsjeblieft, dat kan ik nu niet doen, maar dat is een hele studie. Satan krijgt het recht op de aarde en hij kan heersen over wat er op de aarde gebeurt, doordat Adam niet luistert naar God. Is dat zo? Heb ik het simpel genoeg gezegd? Snapt iedereen dat? Wie snapt het nog niet? Moet ik het nog een keer zeggen? Of is het daar? Dit moet iedereen even begrijpen. Dus Satan heeft recht gekregen doordat God Adam vertrouwde, maar hij het niet waarmaakte. Daar komt het op neer. En nu, het karakter van God is niet om te vervloeken. Dat denken we soms wel. God staat het allemaal toe. Nee, dat komt doordat een mens die deur open gedaan heeft. En nu zoekt God iemand die de zegen die in de hemel is, weer terug kan brengen op de aarde. Hebben we dat allemaal? Hoe doe je dat? Nou, God wil iets hebben van een eigenaar op de aarde. Dit is even wat biologisch wat ik uit moet leggen, maar het is wel zo. Dus de eerste Adam is onze Adam, maar God wil een tweede Adam op de aarde brengen. Snappen we dat? Kennen we die teksten allemaal een beetje? De tweede Adam, wie is dat? Jezus. Hoe komt hij op de aarde? Dat is een lastige vraag om uit te leggen. Genesis 3 zegt, Eva, jij zult wat vermorzelen? De kop van Satan. En jouw nazaad, nou dat is heel raar, jouw nazaad, jouw nageslacht, want meestal gaat het over het nageslacht van de man. Maar hier gaat het dus over de bruid van Christus. He, dus jouw nazaad, en Abraham is onder andere het nazaad van Eva, die uiteindelijk de macht van Satan zal vernietigen. Nou, hoe kan God dat doen als Satan het recht op de aarde heeft rechtvaardig gekregen? Hij heeft er recht op. Dus het is even heel moeilijk uit te leggen. Dat kan alleen maar als God iemand vindt die rechtvaardig leeft. Nou, wie was rechtvaardig op de aarde? Niet één, zegt Romeinen 5, als ik het goed heb. Er is er niet één die rechtvaardig is. Toch zegt God van Abraham, jij leeft rechtvaardig. Waarom noemt God Abraham rechtvaardig? We hebben het hier net gehoord. Volgens mij zei jij het. Geloof en... Er was nog een woord, geloof en vertrouwen. Abraham vertrouwde God en hij geloofde God dat wat God zei, Abraham, ga uit je vaders huis, ga weg. Nou, wat doet Abraham? Die pakt zijn kamelen, die pakt Sarah en die gaat op reis. Sarah zegt, Abraham, waarom gaan wij op reis? Dit is toch een fijne plek om te wonen? Nou ja, God heeft het gezegd. Heb je enig idee wat Abraham voor een beeld had bij God? Dat was er niet. Er was geen Bijbel. Dus hij hoorde een stem. Ga op reis. Dat was alles. En Abraham deed wat God zei. Nou, dat gebeurde heel vaak. Heel vaak zei God tegen Abraham. Abraham doe dit. Abraham doe dat. En Abraham doet het elke keer. Abraham stuur je zoon Ismaël weg. Ja, heer, kom nou, dat ga ik niet doen. En hij deed het toch. Abraham, ga je zoon Isaac offeren. Ja, de kans is heel groot dat God hem inderdaad nooit meer terug laat komen. Want Ismaël is ook nooit teruggekomen. En toch deed hij het. Hij ging hem offeren. Waarom? Omdat Abraham in God geloofde en hem totaal vertrouwde. Dus God had een partner gevonden op de aarde die in rechtvaardigheid leefde. En daar gaat het om. God wilde eigenaar worden van een mens op aarde. En zijn zaad. Waarom is die Isaac toch zo'n ontzettend lastig verhaal in de Bijbel? Hij kwam maar niet. Sarah was niet... Ze kon geen kinderen meer krijgen. Ze was te oud. Wat zit hier nou voor een geheim achter? Het was namelijk een kind dat uit geloof, uit het onmogelijke, verwekt was door Gods leven dat daar gebracht werd. Het kon helemaal niet. Nou, dat is een enorme vergelijking met natuurlijk Jezus en Maria. Het is een prachtig verhaal voor moslims, want het staat ook in de Koran exact zo geschreven. Mariam werd zwanger door de geest van God. Dat zie je nergens in de Bijbel, dit verhaal, toch wel? Bijna nergens zie je gewoon zo'n apart verhaal, dat eigenlijk iets wat onmogelijk was, een kind verwekken van een vrouw die eigenlijk al ver over haar momenten dat ze zwanger kon worden heen was. Waarom? Het moest een verbond met Abraham worden dat tot in eeuwigheid zou duren. En wat wilde God eigenlijk doen? Hij wilde de zegen die in de hemel was op de aarde brengen door het zaad van Abraham. Door het nageslacht van Abraham. Hij wilde op de aarde waar al die vloeken werkten, want er werkte er heel veel, die vloek wilde hij verbreken. Dat was het eerste, dat is de eerste reden. De tweede reden is, hij wilde een nageslacht uit Abraham voortbrengen, zodat mensen die in God geloofden, hun zonden vergeven konden worden. Waarom was dat zo belangrijk? Want dan zou je namelijk, als je zonden vergeven zijn, in de vrede en in de zegen van God kunnen wonen. Dat was het idee van God. En dat was weg. Dus God zoekte een partner. En in Genesis 12, Genesis 15 voor degenen die schrijven, Genesis 17 en Genesis 20 staan 21 zegeningen. Tel ze maar na. Ik ken ze uit mijn hoofd. Waarom is dit zo belangrijk? Dat weten jullie misschien niet. Maar in Galaten 3 staat dat wij het nazaad zijn van Abraham en van zijn belofte. Dus als je de belofte van Abraham niet kent, dan weet je zelf nog maar half wat God je wil geven. Ik weet ze allemaal en ik krijg ze allemaal. Ik geloof erin. Ik geloof in dit mysterie van God. Het is een mysterie, we begrijpen het niet. Hoe komt het nou dat als ik in God geloof en in zijn verbond geloof, dat er plotseling iets gebeurt in mijn leven wat niemand voor mogelijk kan houden? En ik heb heel veel getuigenissen. Waarom? Omdat ik net als Abraham geloof dat God een verbondsgod is. Nou, er zijn heel... Oh, man. Ik moet even terug naar mijn preek. Sorry. Het eerste wat God tegen Abraham zegt, ik ga... Wees maar niet bang, Abraham zegt hij heel vaak. Hè, in een verbond zegt hij, wees maar niet bang. Waarom? Ik ben je schild. Dat is verbondstaal. He, dat is een verbond van, zeg maar, er is een oorlog tegen jou, maar ik ga jou beschermen. Hij zegt, ik ben je zwaard. Het woord van God, hè, Jezus verslaat Satan door het woord van God. Schild en zwaard zijn wapens. Dat is een wapen, of dat is een verbond voor de strijd. Wees niet bang. Dan zegt hij, Abraham, kom maar naar buiten, kijk eens naar de sterren. Hoeveel sterren zijn er? Hij geeft visie. Hè, Abraham die zit in een ellendige situatie. Hij krijgt een kind van God, maar dat kind komt maar niet. Wat hij ook doet, het komt maar niet. Hij probeert eerst met Hagar, hij heeft een kind aangekregen, maar dat kind dat telt niet. Dat zult maar dat kind zijn. Maar telt niet. Want God wil een ander kind geven uit Sarah. Dat is de verbondsvrouw. Dat is een heel, heel gemeen verhaal eigenlijk, maar toch is het zo. Het staat er wel zo. Zo was het door God bedoeld. En dan zegt hij, neem dan Eliezer, laat dan mijn nageslacht uit mijn knecht voortkomen. Nee, zegt God, je krijgt een eigen kind. En dat gebeurt ook. En dan geeft God dromen. Hij laat hem op het strand lopen. Hij zegt, kijk naar de korrels zand. Zo groot zal jouw nageslacht zijn. Wauw, dat is groot. Hij krijgt toekomst. Hij ziet beloftes. En dan op een gegeven moment, als Abraham het helemaal niet meer ziet zitten, dan krijgt hij een droom. En dan ziet hij een heel rare droom. Dan ziet hij had een offer gebracht. Hè, dus daar begint het verbond. Dan snijdt hij dieren doormidden. Hij legt het aan twee kanten. En dat was in die tijd heel normaal om een verbond te sluiten. Dat was helemaal niet van God uit. Alle stammen deden dat. Er lagen twee helften. En wat doe je dan? Dan ga je een acht lopen. Met de getuigen van het verbond. Hè. Dat zie je al zelf door die koeien heen lopen. Dan loop je zo. Wij sluiten samen een verbond. Dan moet je wel aanwezig zijn. Hè. Vroeger was dat je moest aanwezig zijn. Nu doen we dat met een notaris. Wordt allemaal vastgelegd met zo'n stempel. Maar hier lopen ze gewoon een paar keer zo een achtje. En dan spreken ze vloeken uit en zegenen uit. Dat doet God ook. En wie was daar? Abraham, een rokende oven en een vurige fakkel. De rokende oven staat voor God en de vurige fakkel staat voor Jezus. Dan hebben we God de Vader, God de Zoon Jezus en Abraham. Die sluiten daar een verbond. Dat is een heel, heel heftig verbond, want er wordt al verteld over de slavernij in Egypte en al die dingen meer. Maar het gaat allemaal goed komen, dat weten we. En dan is nog één ding wat God wil doen. Hij wil Abraham, een andere naam geven. En Derek Prins die kan dat heel mooi uitspreken, mij lukt dat nooit. Maar dat woord Abraham, betekent geest. Heeft hij mij verteld. Ik ben niet geleerd hoor, maar dat heb ik van hem afgepakt. Maar dus de geest is eigenlijk in Abraham gekomen en werd Abraham. Dat is eigenlijk Abraham met geest. En dat gebeurde ook in Sarah. Sarai werd Sarah. En dat betekent Sarah met geest. En toen werd ze zwanger. Nou, dat gebeurt ook met Maria. Nou, het allerbelangrijkste oud-testamentische verhaal, wat we gewoon een verhaal vinden, heel vaak lezen we dat in de kinderbijbel aan onze kinderen voor. En dan gaat Abraham, die hoort Gods stem en die zegt, nou, eindelijk is het kind er. Eindelijk is dat kind daar. En dan zegt God, zo, nou is het tijd, ga naar de bergen en offer dat kind. Hoe slechter kun je het bedenken? Maar God wil weten, wat is namelijk verbondstaal? Alles wat van jou is, dat wil ik hebben. Dat is verbondstaal. Waarom? Als jij namelijk jouw geliefde kind geeft, Abraham, wat door een wonder geboren is, moet ik dat ook. Dus als Abraham dat kindje Isaac offert, verbindt hij God aan de belofte dat God dat ook moet doen. Heeft iemand enig idee waar dat plaats heeft gevonden? Waar die offer plaatsvond, waar moest Abraham heen? Moria. Heeft iemand enig idee waar Golgotha ongeveer moet liggen? Op dezelfde plek. Dus die dingen zijn niet toevallig, maar dit zijn verbondstekenen. God heeft dat zo bedacht, dat als Abraham bereid was om al die dingen te doen, stel je voor dat Abraham had gezegd, ik ga hem niet offeren, dan had God uiteindelijk weer een heel ander volk moeten kiezen. Want hij zocht iemand die bereid was om al die offers te brengen, zodat zijn zegen op aarde kan komen. Dat heb ik goed verteld. Ik voel het. Ik zie dat sommige mensen beginnen te pakken. Nou, wat gebeurt er dan? Het is zo spijtig, want deze studie is zo geweldig. Het gaat namelijk veel verder, maar ik heb geen tijd ervoor. Dus wat gebeurt er nou? Abraham doet dat. Hij offert zijn zoon Isaac bijna en dan staat er ik. Hij zal zelf voor een offerlam zorgen. Nou, wie is het offerlam? Dat is Jezus. Er zit wel een of ander beest daar in die struiken vast, die er plotseling zit. Maar uiteindelijk wordt Jezus het offerlam. Om de vloek die op het volk is gekomen, ook op Israël, om die te verbreken en weg te nemen. Nou, dat is even de Bijbelse uitleg ervan. Nou, Jezus in het Nieuwe Testament, die ons vrijkoopt van de vloek, die zegt, de zegen van Abraham zal doorgaan. De belofte van de Heilige Geest is namelijk gekomen. Dat is de kracht. Hè? Hij zegt, als je gelooft, dan word je nageslacht van Abraham en van de belofte van de Heilige Geest. Dat is het nieuwe in het nieuwe verbond. Er komt leven. Ik denk dat de Heilige Geest ook leven is. De geest van leven, liefde, vrede, maar ook vooral van leven. Dus toen in Abraham kwam en Sarai kwam, toen ging het leven. Toen de Heilige Geest in de discipelen kwam, toen ging de gemeente leven. Toen de Heilige Geest in Maria kwam, ging Maria een baby krijgen. Dus waar het hier om gaat, is alles wat gaat gezegend worden en vermenigvuldigd worden, heeft de Heilige Geest nodig. Niet alleen zeg maar het lichaam of het woord. Veel mensen die krijgen een woord van God, maar ze hebben ook de bekrachtiging nodig van de Heilige Geest. Nou, hoe doet Jezus dat in het Nieuwe Testament? Er zijn een hele hoop dingen. In het verbond, bij die stammen van die tijd, als je een verbond sluit, dan wissel je je kleren, je mantels. Wat doet Jezus? Die zegt, jouw mantel, dus jouw kleren, dat betekent ook vaak van je persoonlijkheid, die neem ik af en ik geef je de mantel van gerechtigheid. Jezus zegt, daar heb ik het net al over gehad, wapens, het woord van God, het schild van geloof. En bij de derde, bij een verbondsluiting, krijg je een andere naam. Mijn vrouw die kreeg mijn naam. En dat vond ze hartstikke leuk. Tegenwoordig is dat wat anders. Maar wij hebben de naam gekregen van Jezus. Wij bidden nu niet meer in onze eigen naam, maar we bidden in de naam van Jezus. Een verbondsluiting gaat altijd, een echte verbondsluiting zoals in de Bijbel, gaat gepaard met bloed. Nou, we hebben gezien 7 keer bloed Jezus. We gaan even toch een tekst lezen. Galaten 3, vers 13 en 14. Toch maar eentje. Galaten 3, 13. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder mens die op de paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Ik denk dat dit een van de krachtigste zekeningen is. Vers 18. Immers, als de erfenis afhankelijk van de wet zou zijn, zouden we niet afhankelijk zijn van de belofte. Maar het is nu juist door de belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken. Nu, waarom? Vers 24. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Daar stopt de wet. God wil niet dat we onder de wet leven. Die hield toezicht. Zo moet je doen. God wil dat we dagelijks met hem wandelen. Dat we op hem vertrouwen. Dat we geloof hebben. Zodat wij door ons geloof op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. En vers 29. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham. Erfgenamen volgens de belofte. Oh jongens, ik raak in paniek bijna, want ik heb zoveel te vertellen. Het oude verbond is veel minder krachtig dan het nieuwe verbond. Waarom? Wedergeboorte was in het Oude Testament niet mogelijk. Nieuwe Testament, wedergeboorte wel mogelijk. In het Oude Testament hadden we niet de naam van Jezus. Nieuwe Testament wel. Zonde was in het oude verbond tijdelijk vergeven. In het nieuwe verbond zijn wij voor altijd gewoon geheiligd. De Heilige Geest was aanwezig, maar niet heel veel in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament is die uitgestort op alle gelovigen. Nou komt hij. Het verbond in het Oude Testament was tussen God en mensen. In het Nieuwe Verbond was die tussen God en Jezus. Dat is een verschil. Nou, het is niet zo'n belangrijk verschil, denken jullie. Nee, dat is een wezenlijk verschil. Ik zat met Theo in het vliegtuig. Deze Theo. Daar reis ik heel graag mee. En ik zei, ik kan eigenlijk God niet vertrouwen. Ik had net een aantal nieuwe projecten gestart. Daar was hij bij. En dat kostte ongeveer 4 ton, 400.000 euro. En ik had daar geen voorzieningen voor. En we hadden al heel veel rekeningen die nog betaald moesten worden. Dus hoe kun je nou iets nieuws starten als je nog niet het oude... hoe kun je dat nou starten als je geen geld hebt? Nou, ik was in de veronderstelling dat God dat wel zou doen. Nou, God doet dat soms niet maar zo. Ik weet niet of je die ervaring ook hebt. Maar in dit geval, we spraken over geloof. En Theo is echt mijn geloofsheld. Die heeft vertrouwen. En die zei, Piet, je moet echt vertrouwen hebben. Daar komt het ongeveer op neer. Hij heeft er wat langer over gedaan dan zomaar. Hij heeft het goed onderbouwd. En toch geloofde ik hem niet. Ik had ook het probleem van 4 ton en niet hij. Dat was het enige verschil. Heel veel mensen zeggen gauw iets. Dat doet Theo trouwens niet hoor, maar... Veel mensen zeggen, ah, God die doet dat wel. Maar ze hebben zelf het probleem niet. Je moet dat probleem maar eens hebben. Ik heb een last van 1 miljoen euro op mijn schouders. Nou, die moet je maar eens voelen. Dat is een grote last. Het is niet zo makkelijk dat God het allemaal maar doet. Maar goed, ik zette de muziek op, net als Theo. We zaten lekker te worshipen in de plane. Het vliegtuig. En God sprak tegen mij. Jezus vertrouwde mij wel. Ja, ik zeg, dat is makkelijk. Hij is uw zoon. Toch, vind je niet? Ik vind het niet heel eerlijk dat God dat tegen me zei. Van, ah, Jezus. Maar toen zei God een openbaring die ik nog nooit had gehad. Maar die Jezus, waar God dat verbond mee heeft, die woont in mij. Dus dat geloof en dat vertrouwen dat Jezus in de Vader heeft, is in mij. Ik heb het niet, maar hij heeft het. Jullie zijn echt super enthousiast. Ik wel. Dit is de geheime sleutel die ik ontdekt heb. Weet je, dat geloof wat ik niet heb, heeft Jezus wel. En ik geloof in Jezus. En het is in mij. Dus de oplossing van mijn probleem zit al in mij.
Jezus. Nou ja, die 400.000 euro die kwam nog even niet. Maar, ja, dat komt wel. Want diezelfde avond werd ik door een vriend geappt. Hè, tegenwoordig gaat het met de app. Van, heb je tijd? Nou, die vriend heeft nooit tijd. Dus die is altijd over de hele wereld als een zakenman. En het was al een wonder dat hij mij appte van, heb je tijd? Dus toen ik thuis kwam, 's middags, mocht ik al gelijk weer weg. Dus ik zat in het restaurant te wachten. En we raakten aan de praat. En op een gegeven moment zei, wat doe jij eigenlijk in Afghanistan? Ik zei, nou, we zijn wat bezig met projecten. En ons hart is echt om wezen en weduwe een thuis te geven. We hebben heel veel redenen, maar dat is wel... Hij zegt, nou, dat is ook bijzonder. Ik heb een stichting die investeert in weduwe en wezen. Hoeveel heb je nodig? Wat heb ik nodig? Dus ik begon snel te rekenen. Ik denk, wat zal ik zeggen? 10.000, 20.000, 50.000. Hij zei, ik zie dat je zit te rekenen. Zeg nou wat je nodig hebt. Wat heb je dit jaar nodig? Nou, 4 ton. Goed, zegt hij. Wanneer wil je het hebben? 14 dagen. Is goed, zegt hij. Het staat op je bank. Ik zei, oké, fijn. Dus het gesprek ging over koetjes en kalfjes. Ik naar huis. Ik zei, Ida, luister. Het is maar 5 minuten van mijn huis. Maar ik belde, geloof ik, de hele weg aan mijn telefoon. Van, er is een wonder gebeurd. In 1 dag, in 24 uur tijd. Heeft God dit wonder gedaan. En weet je, ik geloof echt dat als wij de kracht van het verbond in ons weten, dan gaat God dit soort dingen doen. Kunnen we die klok stilzetten? Ik heb iets ontdekt, wacht even hoor, de Heilige Geest heb ik gehad. Het is een verbond tussen God en mensen. Het is ook, het Oude Testament was een tijdelijk verbond. Dat moest elke keer weer opnieuw vernieuwd worden. In het Nieuwe Testament is het een eeuwig verbond waar God altijd over gesproken heeft. Van zijn kant en van onze kant. Het kan in het Oude Testament verbroken worden, maar in het Nieuwe Testament kan het niet verbroken worden. Nou goed. Ik wil tot een conclusie komen. Ik heb echt helaas niet alles kunnen vertellen wat ik zou willen vertellen. Maar 6 september 2001 is voor mij een hele belangrijke dag. 6 september is de dag waarop ik getrouwd ben. Dat was in 1978. Ik loop op 2001, 6 september, mijn kantoor binnen en God staat daar. Jezus. Ik weet niet of je wel eens zo'n ervaring hebt gehad. Maar ik voelde echt dat hij er was. Ik zag hem niet. Helaas zag ik hem niet. Maar ik voelde aan alles dat mijn kantoor totaal anders was. En ik stond daar. En Jezus zei, ik ben hier om een verbond met jou te sluiten. Oké. Wat wilt u doen, Heer? En God zei, lees precies 9 jaar geleden wat ik toen tegen je gezegd heb. Nou, ik ben heel goed in aantekeningen bijhouden, net zoals Arie. Ik hou alles bij en ik weet precies waar alles zit. Dus ik gelijk opgezocht. Binnen een half uur had ik precies gevonden wat God 9 jaar daarvoor op 6 september had gezegd. En dat is, Piet, jij zult via Turkije in Iran een netwerk van discipelen bouwen. Dat had hij gezegd. Nou, toevallig was ik al een hele poos in Turkije discipelen aan het maken. En ik stond net op het punt om naar Iran te gaan. Nou, dat is ook heel toevallig natuurlijk. Hè, dat 9 jaar geleden daarvoor al was gezegd. Dus ik had gelijk, wauw, God, u wil wat zeggen. En toen begon God te spreken over Ismaël. Ismaël, dat is de andere zoon van Abraham, die niet in het verbond zat en die weggestuurd is. En God zei, ik wil dat kind een thuis geven. Dat is het verbond wat ik met je wil sluiten. Als jij rechtvaardig leeft, en ik leef rechtvaardig door Jezus Christus, niet door mijn daden, dan zal ik dat verbond met jou sluiten. En als jij voor dat kind zorgt, en dat zijn voor mij ook onder andere de wezen en de weduwe in Afghanistan, maar het zijn vooral moslims, dan ga ik jou zegenen, Piet. Oké, Heer, fijn. Ik heb geen flauw idee hoe ik dat moet doen, maar als dat uw wil is. Want wat wilde God? Nou komt hij. God zoekt op aarde iemand die zijn plan, wat in de hemel is, wil uitvoeren. En de vloek die nu over de moslimwereld is, te verbreken. Moslims stuur je niet het land uit door te zeggen dat ze een verkeerde religie hebben. Moslims die komen tot geloof doordat je laat zien dat God een God van liefde is en zegt, Ismaël, kom thuis. Want moslims hebben geen vader God. Moslims hebben alleen maar een hele boze Allah die in de hemel is en die op jou zit te letten of je het goed doet of slecht doet. En als je het slecht doet, ga je naar de hel. En als je jezelf opblaast, dan heb je, ja, hoeveel 70 maagden krijg je dan in de hemel. Kun je even voorstellen wat een bizarre godsdienst dat is? En toch hou ik van moslims. Heel veel. Waarom? Omdat God van ze houdt. En ik ben dat verbond aangegaan. En het gekke is, wat God in de hemel heeft klaar liggen voor mensen die in dat verbond mee willen doen, die worden gezegend. En ik ben dat echt nagegaan. Ik ben vrij recent ben ik erachter gekomen. Als mensen met mij partner worden, ik word heel erg gezegend thuis, financieel, in mijn gezin. Ik zie alles wat in ons gezin dat bloeit. Dat komt niet omdat ik zo goed ben, maar dat komt omdat God mijn verbondsgod is. Ik zie het in mijn kinderen. Alles wat ze ondernemen, gelukt, staat er in Psalm 1, maar dat zie ik ook. Maar het gekke is, God zei, kijk eens naar je financiële partners. Ik heb een paar financiële partners. Ik keek naar de eerste, die was een drugsverslaafde en een gokverslaafde. Nu is die multimiljonair. Nou, dat is toevallig, dat is de eerste, die telt niet. Toen kwam een man naar me toe en zei, joh, ik ga je geld geven. Ik geef je 2000 euro voor een salaris van iemand hier uit de gemeente. En ik sprak een tijdje terug met hem. Ik zeg, wanneer, want hij zei, mijn bedrijf wordt zo gigantisch gezegend. Ik zeg, hoezo dan? Nou, zegt hij, sinds dat ik jou die 2000 euro per maand geef, ik kan het niet meer aan. Ik had van de week een order van 30 miljoen euro uit Rusland en ik moest nee zeggen. Ik zeg, nou, dat zou ik niet doen, want dat is een hoop geld. Er was een vrachtwagenbedrijf, dat begon ons 2000 euro per maand te geven voor een andere werknemer. En ik was rond de kerst was ik bij hem thuis. En hij zegt, Piet, ik kan de zegen niet meer aan. Ik was op zijn bedrijf, dat is heel leuk voor de ondernemers hier. En hij liet mij zijn bedrijf zien. Ze gaan nog even één kamer in. Dus we gingen de kamer in. Ik zeg, wat is dit, een leuke kamer? Hij zegt, dit is onze gebedskamer. En toen werd ik voorgesteld aan een mevrouw. Ja, dat is onze voorbidster. Ik zeg, maar wat doet hij hier dan? Ja, bidden. Ik zeg, maar je bent een vrachtwagenbedrijf, je exporteert goederen. Ja, zegt hij, maar wij bidden elke dag. En zijn medewerkers zijn niet eens christen. Maar hij gelooft wel in het verbond met God. Hij zegt, maar het gekke is, sinds dat wij jou zijn gaan geld geven. Ik had toen 5 werknemers, een jaar later heb ik 21. En ik sprak hem 2 weken geleden en toen zegt hij, dat is nog niet genoeg. Het blijft maar doorgaan. Nou, heeft dat niks met Piet te maken, maar het heeft wel te maken met, God heeft mij een opdracht gegeven. Ik heb een verbond met God gesloten. Het verbond wat ik met God gesloten is om Ismaël een thuis te geven. En de vloek die over de islamwereld is, waar wij allemaal last van hebben. Eerlijk is eerlijk, daar hebben we allemaal last van. Die vloek moet verbroken worden. En die wordt niet verbroken door alleen maar te prediken. Die wordt verbroken doordat je in gehoorzaamheid precies doet wat God zegt. En dat is een offer. Dat betekent soms Ismaël wegsturen. Dat betekent soms Isaac offeren. Dat betekent uitgelachen worden. Dat betekent je neefje Lot naar het rijke gebied laten gaan, terwijl je zelf de woestijn in gaat. Wie gaat er nou naar Afghanistan? Dan moet je toch een beetje gek zijn. Nou ja, dat ben ik ook. Het is niet normaal dat je in Afghanistan denkt gezonde bedrijven te kunnen starten wat wij doen. Het is niet normaal dat je denkt van nou, dan kunnen wij de oorlog stoppen. En toch geloof ik dat. Gelukkig is Jacco tegenwoordig ook actief. Dus nu zijn we met z'n tweeën. Maar er zijn er nog veel meer. Ik ging de laatste reis ging ik op pad. En ik dacht, ik neem een pak mee. Want ik wil de president of zijn vrouw zien. Dat geloofde ik echt. Nou, ik weet niet of jullie de president van Afghanistan kennen. Ik in ieder geval niet. Ik weet hoe die eruit ziet. En ik weet hoe zijn vrouw eruit ziet. Maar dat is alles. Ik heb geen enkel contact met het presidentiële paleis. Maar wij gingen iets doen. Wij gingen naar de plek waar het onheil in Afghanistan is begonnen. Dat doe ik altijd. Ik ga naar de plek waar is het kwaad begonnen. En dan gaan we bidden. En we zijn daar gaan bidden en we zijn daar verzoening gaan doen. We hebben avondmaal gevierd. En diezelfde dag kwam een van mijn oude studenten uit Nederland, een Afghaanse jongen die nu in Kabul woont, die kwam op mijn WhatsApp en die zegt, Piet, ben je al in Kabul? Ik zeg, ja, ik ben in Kabul. Ik wil je zien. Dus wij ontmoeten elkaar. En ik zeg, joh, jij hebt toch kennissen in die hogere kringen, misschien een minister of zo, kan ik wil hem graag spreken. Nee, zegt hij, die niet. Maar ik heb wel een vriend, die is toevallig de bodyguard van de vrouw van de president. Ik zeg, die wil ik spreken. Binnen een uur was de afspraak geregeld. En 15 mei kunnen we daar naartoe. En Theo is ontzettend jaloers dat hij niet mee mag. Hij is voor de poort aan het bidden voor ons. Net als Mordechai. Maar, weet je, ik zie gewoon, als je wandelt in de verbondenheid met God en in zijn opdracht, en dan kom ik bij het laatste punt, wat heeft God mij geleerd? Niet mijn wil zal geschieden, Piet. Maar Gods wil zal geschieden. Hij wil in dit verbond heer zijn. Hij wil heer van je bedrijf zijn. Hij wil heer van je familie zijn. Hij wil heer van, als je op school zit, van je klas zijn. Weet je, toen ik dit leerde, ik was toen schooldocent. Ik gaf les op school. En ik gaf altijd godsdienstles. En toch had ik er geen, ik wilde iets anders. Toen God tegen me zei, Piet, die klas, dat is jouw uitdaging. En ik ben in verbondenheid met God gegaan. Ik wilde dat die hele klas God leerde kennen. Dat is ook gebeurd. Alle kinderen zijn tot geloof gekomen in die klas. Waarom? Ik geloof namelijk waar ik mijn voet zet, en dat vind ik zo mooi in Nina, waar zij haar voet zet, daar komt het koninkrijk. Waar jij je voet zet, als je in die verbondenheid met God leeft, komt zijn koninkrijk. Hij is koning, koninkrijk, koning. Hij is heer. En als je dan maar je mond gaat openen, dan gaat er iets gebeuren. Hij zegt, ik heb zoveel teleurstelling. Ik heb het niet over teleurstelling. Ik heb duizenden teleurstellingen gehad, nog steeds. Ik heb misschien meer teleurstelling gehad dan jullie allemaal bij elkaar. Ik heb alleen één ding gezegd. Als God tegen me zegt, Piet, sta op, dan sta ik op en dan ga ik. En dat maakt me niet uit of ik duizend teleurstellingen heb gehad. Ik heb voor duizenden mensen gebeden voor genezing en ze zijn niet genezen. Maar ik bid nog steeds voor genezing. Ik doe het nog steeds. En er gebeuren soms genezingen. Theo heeft dat vast verteld. Een van onze leiders heeft 2 maanden geleden een kindje uit de dood opgewekt. Waarom? Omdat ik nog steeds geloof dat het kan gebeuren. Yes. Ik moet stoppen. Ik krijg een seintje van Theo. Hij knipoog naar me. Nou is wel genoeg, zegt hij. Ik ga echt voor jullie bidden. Er zijn hier een paar mensen, ik denk dat God me dat heeft laten zien, die echt problemen hebben met financiën. Altijd. Dus je doet altijd maar moeite om net voor het eind van de maand dat je er nog net over de rode streep heen komt. En ik geloof dat sommigen daar last van hebben, omdat in je familie dat er dingen gebeurd zijn met zaken, met onderneming, met handelingen die gebeurd zijn, die gewoon niet goddelijk zijn. En God wil dat verbreken. Maar hij wil ook dat je zelf stopt te denken dat het zo hoort. God wil je zegenen. God wil dat je genoeg hebt voor jezelf en veel uit te delen aan anderen. Als je dat niet doet, dan gaat hij je zeker niet zo zegenen zoals hij dat bedoeld heeft. Maar ik zeg het nog een keer. God wil jou genoeg geven, zodat je voor jezelf kan zorgen en voor degene die onder jouw verantwoordelijkheid zijn, en om genoeg uit te delen. Ik geloofde daar eerst helemaal niet in. Ik wilde altijd genoeg hebben voor mezelf, totdat God zegt, ga maar geven. En hij heeft me hele grote bedragen gevraagd om weg te geven. Ik heb nog steeds geen goed pensioen. Want elke keer als ik net begin, dan zegt hij, geef maar weg. En toen ik dat weg ging geven, toen begon God mij meer te geven. En dan dacht ik, ah, zo, ik heb meer. En toen zei hij, zo, dan kun je meer weggeven. Dus ik heb het altijd goed. Maar als ik meer wil, lijkt het wel als God zegt, nou, geef dat maar weg. Dus dat is ook een houding. Vader, ik geloof dat elke vloek van armoede en tekorten vandaag ook verbroken gaat worden. En als jij dat bent, als jij daaronder leidt, dan zeg maar, Heer, ik ben dat. Zeg maar tegen God, Heer, ik ben dat. Ik zie dat is over mijn familie, over mijn nageslacht. Over waar ik vandaan kom, mijn vader, mijn moeder, mijn opa, mijn oma. En al die banden van poverty, van armoede, die wil ik gewoon op dit moment in de hemelse gewesten over jou verbreken. We willen ook vergeving vragen voor zondes die gedaan zijn. Voor uitbuiting, voor afpersing, voor verkeerd geldgebruik, voor zwart geldgebruik. Voor op verkeerde manieren geld binnenhalen. Voor vloeken die uitgesproken zijn. Al die dingen wil ik verbreken in de hemelse gewesten in de naam van Jezus Christus. Ik wil jou daar vrij van zetten. Als jij dat bent, zeg maar, God, ik ontvang het. Ik ontvang de zegen en ik verbreek de vloek van armoede over mijn leven nu, vandaag. Want u heeft mij geroepen om voldoende te hebben en om heel veel uit te delen aan de anderen die behoeftig zijn. Dat is het resultaat van het Koninkrijk van God. Wij zijn geroepen om zelf gezegend te zijn en anderen overvloedig te zegenen. Amen. Wij zullen uitdelen, zegt de zegen van Abraham. Het zal naar ons toekomen. En ik stuur het, zoals die golf die Nina in haar gebed over jullie uitgebed. Ik geloof dat het een vloedgolf is van overvloed. Het zal naar je toe komen. wat je nodig hebt. Misschien heb je een laptop nodig. God wil jou dat geven. Misschien heb je altijd een oude auto die steeds maar kapot gaat. God wil je een goede auto geven. Misschien heb je een voordeur die maar niet te repareren is, die altijd kapot is. God wil je een nieuwe voordeur geven. Want God wil jouw deur, het is geestelijk wat ik zeg, gewoon dicht hebben. Er mag niks tussendoor komen. Er mag geen kwaad jouw binnendeur, jouw voordeur binnenkomen. Ook niet door je achterdeur. God wil jou beschermen. En hij zal jouw beschermer zijn. Hij is een God van overvloed. Hij is een God van zegen. En de vloek die is voor eens en voor altijd verbroken. Er was een man, daar sluit ik mee af. Ik heb het al 10 keer gezegd, maar ik sluit toch met dat woord af. Hij heet Scott. Hij was met mij in Alma Ata. En was een zakenman die altijd alles ging niet goed. Hij wilde ook zendeling zijn. Hij kon bijna nooit op zendingsreis, want er ging altijd iets niet goed thuis. Deze keer was hij bij ons. En God zei tegen mij, heeft een vloek over zijn leven. Ik zeg, heeft hij een vloek over zijn leven? En dus ik liep naar hem toe. Ik zeg, heb je een vloek over je leven? Nou, zegt hij, ik denk het niet. Ik zeg, oké, heb ik het fout. Maar een uur later voelde ik het weer. Verbreek die vloek. Ik zeg, joh, ik kom toch weer naar je terug. Want volgens mij is het een vloek over je leven. Ja, zegt hij, alles gaat niet goed in mijn bedrijf. Maar ik heb geen vloek over mijn leven. Ik zeg, mag ik toch voor je bidden? Nou, zegt hij, bid maar ik zou niet weten waarvoor. Dus ik bad heel kort, Heer, verbreek de vloek. Amen. Klaar. Volgende ochtend kwam hij op mijn deur kloppen. Hij zegt van, nou, dat gebed heeft een klein dingetje bij me naar boven gebracht. Ik weet niet of... Ik geloof er eigenlijk niet in, maar mijn vader heeft gezegd dat ik nooit succes zal hebben. Ik zeg, vind je het goed dat we dat verbreken? Ja, zeg maar, ik geloof er niet in. Ik zeg, maar het zijn wel woorden die op de een of andere manier toch blijkbaar een behoorlijk effect op je hebben gehad. Dus we hebben die... Hij lieverd. Dus we hebben die woorden verbroken. Een half jaar later belde hij me terug. Hij zei, ik heb nu zoveel werk en alles wat ik doe gaat veel beter dan dat ik had berekend. Ik hoef nu nog maar voor 50% te werken en de andere 50% ben ik op zendingsreis. Dat is wat er gebeurt als je een vloek verbreekt. Amen. En vergeef mij alsjeblieft dat ik te veel tijd heb genomen. En Theo die vergeeft graag. God zegen jullie. Nog even iets zeggen. En ik zeg dat ze het heel kort moet houden, want Nina die zegt altijd dingen heel lang.
I believe that some people got themselves cursed.
Ze gelooft dat er sommige mensen zichzelf vervloekt hebben.
Because some people think I don't ask a lot from God.
Ik wil, want sommige mensen denken ik mag niet zoveel van God vragen.
I give from what I have and I don't want too much.
Ik wil niet te veel. Ik geef wat ik heb.
But God is the God of abundance.
Maar God is de God van overvloed. Want je berooft God eigenlijk, maar vooral jezelf, als je die abundance niet omarmt.
Today God wants you to repent from it.
En God wil eigenlijk dat je ervan bekeert. Want hij wil veel meer geven dan het kleine beetje wat je voor jezelf wil.
He is the king of kings.
Hij is de koning van koningen.
He gives to you as to the king.
En hij geeft,
as to his king friends.
Hij geeft aan jou als zijn koningen.
So let's... Who has it?
Is er iemand die dat herkent? Er gaat 1 hand, 2 hand, 3, 4, 5, heel veel.
Okay.
Many.
Lord, forgive me.
Kun je dat zeggen tegen God? Heer, vergeef mij.
For reigning over you.
Omdat ik over u regeer eigenlijk.
And I break this curse in Jesus' name.
En we verbreken deze vloek in Jezus' naam.
You are the Lord, not me.
U bent de Heer, niet ik.
And I receive your abundance.
En ik ontvang uw overvloed.
And I destroy my fear to have too much.
En ik vernietig mijn angst dat ik misschien wel te veel krijg.
And not to be able to handle it.
En dat ik niet in staat ben om het goed te handelen.
Because when you give, you give me ability to handle it.
Want als u het geeft, heb ik ook de mogelijkheid om er goed mee om te gaan.
Amen.
Amen.
Dankjewel. Oké. Okay.